We lezen vanmorgen Handelingen 2 vanaf vers 29 tot en met 41.
Mijn broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God met hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijnde lende, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mij, Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël, dat God hem tot een Heere, een Christus, gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hem, bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zoveel als het de Heere onze God toeroepen zou. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen.
Op deze tweede Pinksterdag, die ik beschouw als een nalezing op gisteren, en ook gelet op de omstandigheden waarin wij vanmorgen het woord horen, u thuis of op een andere plaats, heeft deze dienst ook een kort karakter, wil ik met u stilstaan bij de woorden van vers 38, de laatste woorden. Dat zijn de woorden, gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat is ook het thema voor de prediking. Gaven van de Heilige Geest. Het eerste punt is vanmorgen, die heeft u allereerst in de belofte. Gaven van de Heilige Geest heeft u en heb jij allereerst in de belofte. Die wordt vervolgens ontvangen door het hart. Dat is het tweede punt, ontvangen door het hart. En in de derde plaats beleefd door het geloof. Beleefd door het geloof. We zijn vanmorgen in dit gedeelte gemeente aangekomen bij de reactie op Petrus' prediking. We hebben gisteravond gezien hoe Petrus het woord van God verkondigde. Op een hele eenvoudige manier, zoals als het goed is ook de prediking vandaag de dag wordt gekenmerkt. Tekstafkondiging, tekstuitleg. En toepassing van het woord. De tekst die Petrus uitlegde was Joel 2. We zagen gisteravond dat hij bij deze tekst kwam aan de hand van de gebeurtenissen die plaatsvonden voorafgaand aan de prediking van Petrus. Uitstorting van de Heilige Geest, die gepaard ging met grote tekenen, wonderen en kracht. Mensen die daarop reageerden en zich afvroegen wat dat nu precies betekende, wat ze zagen en wat ze hoorden en wat voor hun ogen zich afspeelde. En zoals zijn meester dat in het verleden deed, door op te staan, de schriften te openen en aan de hand van het woord uit te leggen wat de betekenis van deze tekenen en wonderen zijn, zo doet Petrus dat nu als leerling van de verhoogde Christus. Het woord gaat door. In de hand nu van Jezus apostelen en het gaat zo de wereld in. Petrus legt aan de hand van Joel 2 uit wat de betekenis van die tekenen en wonderen zijn die de mensen voor hun ogen zien en horen gebeuren. En hij slaat vervolgens ook de brug vanuit de laatste woorden van Joel 2. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Hij slaat vanuit die woorden de brug naar hem die deze tekenen en wonderen heeft verricht. De Heere Jezus Christus. Jezus uit Nazareth, die door de scharen in Jeruzalem werd gezien tot dat moment als een crimineel, die vanwege godslastering werd gekruisigd en onder leiding van het Sanhedrin en door uitvoering van de Romeinse soldaten om het leven werd gebracht. Maar de bewijzen zijn nu overtuigend geleverd vanuit de hemel dat Jezus uit Nazareth niet een gekruisigde en een veroordeelde crimineel is, maar dat God hem tot een Here en Christus, tot een koning en tot een zaligmaker heeft gemaakt en hem een plaats heeft gegeven aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En vanuit die plaats heeft de verhoogde Christus de Heilige Geest uitgestort. Petrus die wijst erop dat dat ook te zien en te horen is. En hij zegt tegelijkertijd tegen die scharen dat zij verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van de zaligmaker, maar dat tegenover hun daad, Gods daad, staat. Daad van de Heilige Geest, die door de Vader en door de Zoon uitgestort is op de gemeente. En dat de gemeente nu tegenover die scharen staat als een getuige, om te verkondigen dat deze God die zij veroordeeld hebben en verloochend hebben, hun behoud en hun zaligheid zoekt. En we zagen, gemeente, dat die boodschap ook het hart van de mensen trof. Ze werden verslagen in het hart. Ze bogen voor Petrus neer. En in alle onbevangenheid, en dat zit ik nu ook in het hart van de tekst van vanmorgen, verkondigt Petrus dan ook het woord, vers 38. Bekeert u en eniglijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En we moeten eigenlijk die zin dan gewoon doorlezen, want u komt de belofte toe. Petrus die geeft dat niet alleen als een aanbod, de gave van de Heilige Geest, onder voorwaarde dat zij zich eerst moeten bekeren, gedoopt moeten worden, en dat ze dan pas de gave van de Heilige Geest ontvangen. Mag ik het eens zo eenvoudig zeggen, als een sluitstuk van een traject. Dat begint met een verslagen hart. Doop, vergeving van de zonde. En als laatste stap dan de gave van de Heilige Geest. Heel nadrukkelijk plaatst Petrus de gave van de Heilige Geest voorop. Door direct op die woorden de gave van de Heilige Geest te laten volgen. Want u komt die belofte toe. Welke belofte? Wel de belofte van Joël 2. Die Petrus in het licht van Jezus leven, sterven en opstanding heeft uitgelegd. Het is dus niet zomaar een vrijblijvende boodschap, gemeente, die Petrus verkondigt aan de scharen. In de trant van als u dit of dat doet, dan zou het misschien kunnen en vult u het maar in. Nee, Petrus beschouwt de mensen die voor hem staan als mensen die de belofte van de Heilige Geest al hebben. Hoe kan Petrus dat zo met kracht zeggen? Want u komt die belofte toe. De belofte, de gave van de Heilige Geest. De belofte van de vergeving van de zonde. De belofte van de vrede met God. Dat komt allereerst, gemeente, door het publiek dat voor Petrus staat. Lucas, die dit Bijbelboek geschreven heeft, beschrijft heel nadrukkelijk de afkomst van de verschillende mensen die voor Petrus staan. Allerlei landen worden genoemd. Mensen afkomstig uit Libië, Noord-Afrika, uit Klein-Azië, andere delen van de toenmalige wereld. En die vanwege de grote dagen van het Joodse jaar op dit moment in Jeruzalem zijn. Het zijn ook Joden genoot en mensen afkomstig uit het Joodse volk. En dat maakt wel het verschil op dit moment. Het zijn geen heidenen. Mensen die voor het eerst het woord van God horen in hun leven. Die als het ware nog het ABC van het Bijbelse geloof vanaf het begin moeten leren. Nee, het is niet willekeurig, gemeente, dat Petrus de Bijbel openslaat bij Joël 2. Een van de profetieën in het Oude Testament. Die ook in de tijd van Petrus bekend waren. Deze belofte voor Israël en voor de volkeren nog open ligt. Waarop hij ook wijst dat God die belofte in het verleden heeft gezegd met het oog op de toekomst. En dat die toekomst van toen vervuld wordt door de uitstorting van de Heilige Geest op deze Pinksterdag. Petrus spreekt tot mensen die behoren bij het verbond van God, kinderen van Abraham, Isaac en Jacob. en die het teken en zegel van het genadeverbond dragen, aan wie de beloften van God zijn toevertrouwd, zoals Paulus dat later in een van zijn brieven zou zeggen, die deelgenoten zijn van het koninkrijk van God, erfgenamen van het koninkrijk van God. En daarom zegt hij met zoveel klem, u komt die belofte toe. Van God, rechtsweeg, krachtens Gods wil, heeft u recht op die belofte. Ik trek me meteen een lijn, gemeente, ook naar u en naar mij. In de weg van Gods leiding en voorzienigheid zijn wij door Gods genadeverbond ingelijfd in Israël. De stam die ons draagt is het verbond dat God heeft opgericht met het Joodse volk. Tot op de dag van vandaag. En met de uitdrukking het Joodse volk bedoel ik heel het Joodse volk. Alle mensen van Joods komaf. God heeft dat verbond nooit laten liggen. Heeft dat verbond ook niet ingewisseld in de plaats van de kerk. Nee, de kerk die bestaat uit de heidenen waartoe u en ik behoren, zijn in vergelijking met het verbond dat God heeft opgericht met Israël maar een paar takken ingeënt in de stam en in de boom die Israël heet. Deze belofte die de Heer in Handelingen 2 laat verkondigen, is dus allereerst bestemd voor het Joodse volk. U, o Israël, komt deze belofte toe. Ik wil een hele concrete lijn trekken, gemeente, en dat ook voor u en voor mezelf meegeven op deze tweede Pinksterdag. Pinksteren begint in Jeruzalem, onder het Joodse volk, die als eerste deelt in de uitstorting van de Heilige Geest. Als die gemeente groeit in rastempo in Jeruzalem, bestaan ze allemaal uit Joodse mensen. En als rondom Jeruzalem gemeenten worden gesticht in Judea, bestaan die gemeenten allemaal uit Joodse mensen. De eerste keer dat wij een gemeente tegenkomen in Handelingen die bestaat uit een gemengd publiek, Joden en mensen afkomstig uit het heidendom, is de gemeente in Antiochië. Maar ook dan zien we dat die gemeente gericht is op Jeruzalem, op de moedergemeente. Dat is het patroon in het boek Handelingen. Al die gemeenten die onder leiding van Paulus en de andere apostelen worden gesticht in de toenmalige wereld, ze houden de moedergemeente van Jeruzalem hoog. Ze verzamelen de gaven in voor Jeruzalem. In het nemen van belangrijke beslissingen vragen ze advies, winnen ze advies in van Jeruzalem. Vanuit Jeruzalem worden de gemeenten buiten Judea aangestuurd, bezocht, vertroost, bemoedigd, onderwezen en als het moet ook vermaand. Het komt vanuit Israël, vanuit het Joodse volk. Hun komt die belofte toe. Laten we dat ook meenemen, gemeente, ook in onze gebeden, het gebed voor het Joodse volk en voor Israël. Hun komt de belofte toe. Wij zijn maar medeburgers. We zitten naast onze oudste broeder aan tafel, binnen het koninkrijk van God. Maar onze oudste broeder zit wel op de eerste plaats. Nog steeds, en dat zal ook zo blijven. Dat geeft ook verwachting, gemeente, voor de toekomst die nog open ligt voor het Joodse volk. U, o Israël, komt de belofte toe. De belofte van de gave van de Heilige Geest. Als ik het woord van God goed begreep, gemeente, ik ga dat vanmorgen niet uitwerken vanwege de tijd, maar ook vanwege de tekst, dan liggen er nog heilrijke beloften voor het Joodse volk open. Juist als het gaat om het machtige heil dat de Heer heeft weggelegd voor dit volk. En wat door God de Heilige Geest ook onder het Joodse volk in rijke mate nog uitgedeeld zal worden. Dat geeft ook verwachting. En in dat perspectief staat ook het vele werk dat op dit moment gebeuren mag in het Koninkrijk van God. Het werk van zending, evangelisatie, het Bijbelvertaalwerk. Het woord gaat de wereld in vanuit Israël om vanuit de wereld weer terug te keren tot Israël. U komt de belofte toe. Dat heeft gemeente iets van recht. Het komt u ook echt toe. Petrus kan dat zo stellig zeggen, omdat hij daar in het Oude Testament mee heeft. En om dat te laten zien, gemeente, wil ik toch even die lijn trekken. Die lijn begint dan in Genesis 12. Als de Heere Abraham roept uit Ur der Chaldeeën, dan geeft hij Abraham verschillende beloften mee. De belofte van het land, wat hij in de loop van de tijd aan Israël ook geeft. Het volk ontvangt het beloofde land. Abraham ontvangt de belofte van nakomelingen. En in de weg van het wonder, terwijl de Heer al die jaren voortdurend benadrukt dat hij op zijn tijd en op zijn eigen wijze die belofte zal vervullen, ontvangt Abraham uiteindelijk, samen met zijn vrouw Sara, een kindje, Isaac. God geeft in die lijn ook de belofte van de Messias. Gaandeweg het Oude Testament wordt duidelijk dat in de Messias de Heer ook de belofte van de Heilige Geest gegeven heeft aan Israël en aan de heidenen. Want wanneer de Heer aan Abraham de belofte geeft, dan heeft hij heel nadrukkelijk in Abraham ook de volkeren op het oog. In u en in uw zaad zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Weer dat beeld van die boom. In u en in uw zaad zullen vreemde takken worden ingeënt. Die zullen delen in de zegen die door de Heer aan Israël, aan het Joodse volk, is toegezegd. God gaat die belofte vervullen. En dat is een van de aspecten van Pinkster. De Heere de belofte die hij toen gaf aan Abraham, Isaac en Jacob, u ook op een heerlijke wijze gaat vervullen in het midden van Israël, met het oog op de volkeren achter Israël. Kijkt u maar mee, gemeente, wat er staat in vers 39. U komt de belofte toe en uw kinderen, kinderen van het Joodse volk, en alle die daar verre zijn. Als die woorden door Petrus worden uitgesproken, alle die daar verre zijn, bedoelt Petrus niet te zeggen al die mensen die nog in de toekomst het woord van God voor het eerst zullen horen. Petrus bedoelt ook niet te zeggen de mensen die op dit moment niet hier in de tempel zijn, maar thuis zitten in Jeruzalem of op de plaats van herkomst waar jullie als deze dagen voorbij zijn, de dagen van Pinkster weer naar terug zullen keren, hetzij dat je in Judea woont of nog een lange reis moet ondernemen naar het land van herkomst. En dat jullie dan deze boodschap meenemen, ver weg bij Jeruzalem vandaan, het woord van God zullen gaan verkondigen. Nee, het is een uitdrukking die Petrus niet van zichzelf heeft. Dezelfde uitdrukking gebruikt Paulus ook, bijvoorbeeld in Efeze 2. Alle die daar verre zijn. En zowel Paulus als ook Petrus hebben die uitdrukking niet van zichzelf, maar ontleend aan het Oude Testament. Op verschillende plaatsen in de Bijbel, je boek Jesaja, komt die uitdrukking voor. En Jesaja legt dan uit dat hij daarmee twee verschillende groepen, twee verschillende categorieën bedoelt. Allereerst Israël. U en uw kinderen, het Joodse volk. En met die tweede uitdrukking, alle die daar verre zijn, bedoelt Jesaja de volkeren buiten Israël, de heidenen. Het is het Nieuwe Testament, gemeente, die die lijn weer doortrekt. Zeker nu op Pinkster. Nu God die belofte aan Abraham en Isaac en Jacob op een rijke mate vervuld heeft, door de Pinkstergeest uit te storten in Israël. En zo ook er naartoe te werken dat het woord van God de wereld ingaat. En ook volkeren bereikt buiten Israël. Vanuit Jeruzalem gaat het woord de wereld in. Worden de apostelen uitgezonden, neemt het zendingswerk zijn aanvang. Wordt het woord van God overgezet in andere talen. Allemaal met het oog op hen die verre zijn. Ver bij God vandaan. Zij deelden tot dit moment niet, als volkeren, als natie en als talen, in de belofte die de Heer aan Israël had toegezegd. Maar nu de Heilige Geest de grenzen gaat doorbreken en het woord van God vanuit Israël en door Israël de wereld wordt ingebracht, wordt deze belofte in rijke mate vervuld. God haalt hem die ver zijn door het woord van hem dichtbij en plaatst hen naast Israël, en laat aan hen ook het woord van de levende God verkondigd worden. Zo is het woord van de Heere gemeente ook tot ons gekomen, tot op de dag van vandaag. Wij behoren tot degene die daar verre zijn. Laten we deze afkomst niet vergeten, ook niet in deze tijd. Ook als het gaat om onze liefde tot het Joodse volk. Wij hebben het volk lief, vanwege de God van het volk. Vanwege het verbond dat de Heere met dit volk heeft gesloten. Maar ook de dankbaarheid die als het goed is in uw en mijn hart leeft. Het is door Israël dat wij Oud en Nieuwe Testament hebben gekregen. Het is door Israël dat het woord van God de wereld is ingegaan. Het is door Israël dat wij de sacramenten van doop en avondmaal hebben ontvangen. En het is door Gods verbond met Israël dat wij tot op de dag van vandaag gedragen worden door dezelfde verbondstrouw als waar Israël door gedragen wordt. U komt die belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Ik wil dat vanmorgen, gemeente, aan het einde van dit eerste punt heel persoonlijk toepassen. U komt die belofte toe. De woorden hier, in Handelingen 2, vers 38 en 39, hebben ook een centrale plaats gekregen in ons doopsformulier. Toen u en toen jij gedoopt werden, klonken deze woorden ook. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. De teken en zegel dat God toen verzegeld heeft aan ons voorhoofd, heeft de Heere ons recht gegeven op de belofte van de gave van de Heilige Geest. Vandaar dat het doopsformulier met zoveel stelligheid kan zeggen, als het gaat om de belofte van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest ons toe-eigenen wil. Dat wat wij in Christus hebben. In de belofte hebben we alles wat nodig is om de Heere te leren kennen, lief te krijgen, te vrezen en te dienen. In de belofte hebben u, jij en ik alles. Dat is ook Pinksteren, gemeente. Dat vandaag de dag, 1 juni 2020, dat met dezelfde zekerheid en stelligheid gezegd kan worden als hier in Handelingen 2 door Petrus. U komt de belofte toe. De belofte van de gave van de Heilige Geest. Al twijfel ik daar misschien voor mezelf veel aan, van Gods kant staat dat vast. Dit komt op, gemeente, uit God zelf. En kijk eens hoe dat ook gedragen wordt door de verbondstrouw van de Heer. Als ik even met u terugblader van Handelingen 2, zo het Oude Testament door en uiteindelijk aankom bij Abraham. Hoeveel eeuwen liggen tussen Genesis 12 en Genesis 15 aan de ene kant en Handelingen 2 aan de andere kant. En wat is er een druk en wat is er een verzet en wat is er een tegenkanting uitgeoefend op de voortgang van die belofte. Maar hoe vaker ook op druk werd uitgeoefend, hoe vaak ook geprobeerd werd om de voortgang van het woord van God te belemmeren. Hoe krachtiger, hoe duidelijker, hoe beproefder, hoe zekerder de belofte steeds duidelijker aangekondigd werd in Israël. En met het oog op de Joods, op de volkeren rondom Israël. Het is dus een beproefde belofte. In de loop van de eeuwen tussen Oud en Nieuwe Testament. Maar ook in de eeuwen tussen Handelingen 2 en 2020. God heeft meer dan eens ontelbare keren bewezen dat we met deze belofte de eeuwigheid aan kunnen doen, gemeente. Persoonlijk, maar ook als kerk en als gemeente. Hierop kunnen en ook mogen rusten. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt die belofte toe. Het is alsof de Heere wil zeggen, en ik zeg het heel voorzichtig, gemeente, ook met gepaste eerbied, maar dat de Heilige Geest nu alleen maar in deze weg zichzelf wil laten leren kennen. In de weg van de belofte toegepast aan het hart. De tweede en de laatste lijn bij dit eerste punt. Als de Heer met zoveel stelligheid en zekerheid spreekt over zijn eigen werk, laten wij dan ook met onze bezwaarde, twijfelmoedige, wankelende harten houvast vinden in wie God zegt te zijn. Kijk eens met mij terug op al die eeuwen die achter ons liggen. Hoeveel mensen hebben het gewaagd met dit woord en zijn met God niet bedrogen uitgekomen? Dat is het voordeel, gemeente, wanneer we vandaag leven aan het begin van de 21ste eeuw. We We kunnen terugkijken op de jaren om ons door anderen ervan te laten overtuigen dat deze God echt betrouwbaar is. Kinderen, jongelui, spreek God aan op zijn woord. Zoals jij thuis je vader en je moeder aanspreekt op hun belofte. Als je moeder iets beloofd heeft, dan kom je daar zeker op terug. Spreek je daarop aan. Zo mag jij bidden tot God. En gebruik dan maar de eenvoudige woorden van een van de eerste psalmen die je gelezen hebt. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De Heere wil niets liever dan dat jij hem toe behoort. En dat je hem mag leren kennen. En dat de Heilige Geest ook in jouw hart gaat wonen en werken. En de eerste tere liefde tot de Heere en tot zijn dienst inplant in je hart. De Heere is het ook zo waard om gekend te worden. Hij wil niets liever dan jouw leven leiden met alles wat er onderweg door ons leven gebeurt. En er gebeurt op dit moment ook veel in jouw jonge leven of in het leven van jouw jongeren in onze gemeente. Wat komt er op ons af? God staat erboven. Hij wil als de koning der koningen die boven de tijden staat ook jou bij de hand nemen door deze belofte. En je thuis brengen, door dit leven brengen bij de Heere zelf. Die belofte komt jou en u toe. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heere. Komt u toe. Het is alsof de Heere zegt, mag ik het eens omdraaien, deze uitdrukking? Ik wil het niet aan een ander. Ik wil het juist aan jou geven. Met deze belofte heb ik jou en u op het oog. Zoals jij je vader en je moeder kan teleurstellen wanneer je hun niet vertrouwt op hun woord, terwijl ze in liefde en oprechtheid echt menen. Hoeveel te meer zou je God dan niet teleurstellen als je deze belofte van de gave van de Heilige Geest afwijst en laat liggen. Je wordt ontvangen door het hart. Tweede punt van morgen. Kijk maar even met me mee. Deze belofte klinkt op het moment, vers 37, als mensen verslagen zijn van hart. We zagen gisteren wat dat betekent, verslagen van hart. Dat is allereerst dat mensen dus God kwijt zijn geraakt. De zonde is realiteit in hun leven geworden. Tussen de Heer en tussen hun leven lag al een kloof, maar die wordt nu voor hun ook gezien, door hun ook gezien, erkend en beleden. Vandaar ook die vraag, wat moeten wij doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Als Petrus dan het woord van God aan deze mensen verkondigt, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, dan is dat niet iets nieuws, met eerbied gesproken, wat hij naar voren brengt tot deze mensen. Nee, hij wijst hun er al op, wat ze in de belofte vanaf hun prille leven, voor Joodse mensen dus, vanaf de achtste dag van hun leven, het moment waarop de besnijdenis in hun leven plaatsvond, door God werd toegezegd en werd beloofd, meedragen voor de rest van het leven. Dan kom ik toch even terug bij jou. Als de Heere gaat werken in jouw hart en in jouw leven, en je verlegen maakt om hem, als God laat zien dat je hem mist en dat het schuld is voor zijn aangezicht, dan wil de Heer er ook op wijzen, luisteren naar het woord, wat jij geldt voor degenen die gedoopt zijn, ook onder ons, wat je van kinds af aan al mee mag dragen. Vanaf het doopvond, eigenlijk al daarvoor, heeft de Heer het je toegezegd, door de persoon en het werk van de Heilige Geest, dat hij alles wil toe-eigenen, wat je in Christus Jezus al hebt. Gave van de Heilige Geest is in die zin, gemeente, geen verrassing, als ik het zo met eerbied mag zeggen. Het is al lang aanwezig. U draagt het van kinds af aan in de belofte al mee. Het enige wat Petrus hier doet bij deze scharen is hun wijzen op wat ze vanaf hun kinderjaren al hebben, maar wat voor hun nu pas betekenis gaat krijgen, omdat ze verslagen zijn in hun hart en verlegen zijn geraakt om God. Zie hier, gemeente, de onbegrijpelijke. Het doopsformulier zegt dat zo ontroerend mooi. de bodemloze barmhartigheid van de drie-enige God. Dat God met het oog op uw behoud vanaf de kinderjaren al alles meegegeven heeft onderweg door het leven. Waar u misschien pas over kreeg toen de Heer op uw 18-jarige leeftijd, 32-jarige leeftijd, 54-jarige leeftijd, 68-jarige leeftijd oog voor kreeg, namelijk voor de belofte van het evangelie, had God al die jaren daarvoor al mee laten dragen uw leven door. En in het woord dat open ging voor uw verslagen hart, wees de Heere u op de gewilligheid van de Heilige Geest. Dat geeft aan de ene kant verdriet. Het besef dat ik zo lang de Heilige Geest heb laten staan, die niets liever wil en niets anders ook kan en wil dan ons laten toe-eigenen dat wat wij in Christus hebben. Of zoals Petrus dat zegt in het voorgaande vers, gedoopt worden in de naam van de Heer Jezus Christus en de vergeving van de zonde ontvangen. Dat lag er al in de belofte. Maar nu wordt het extra verkondigd in het midden van deze gemeente, omdat hun harten zijn verslagen, omdat ze God kwijt zijn geraakt. Wijst Petrus erop dat deze heren die zij, tegenover wie zij schuldig staan, al die jaren al met hen is meegegaan en voortdurend op hun hart heeft geklopt en gelokt heeft door de prediking van het woord en bewogen heeft om te komen tot hen. En ze mogen nog steeds komen, ook nu ze beseffen wat ze aangericht hebben tegenover de Heer. Wat is God daar in gemeente onbegrijpelijk trouw aan zichzelf en aan zijn belofte. Allebei wij van onze kant alles verzondigd. En dat is een van de dingen die door een verslagen hart heen gaan. Ik sta bij God in het krijt, omdat ik ook gezondigd heb tegen het evangelie en tegen Gods goedheid. Dat weerhoudt de Heer er niet van om tegen schuldige mensen nog steeds te zeggen, ik ben niet veranderd. Nog steeds komt die belofte u toe. Nog steeds. Ondanks alles wat je hebt aangericht. Dat geldt voor deze mensen hier in Handelingen 2. Ondanks dat ze de zaligmaker, de gezalfde, gekruisigd hebben. Ondanks dat ze daarin Gods werk ontkend hebben. Ondanks dat ze daarin Gods zoon gehouden en behandeld hebben als een crimineel die zich bezondigd heeft aan godslastering. Ondanks dat alles staat nog steeds overeind. U komt de belofte toe. De gave van de Heilige Geest. U kunt weer, gemeente, tegenover de Heere heel veel belijden wat u gedaan hebt in uw leven. En sommigen onder ons hebben veel te belijden. Er is één zonde die u niet kan belijden. En die deze scharen wel moet belijden. Dat ze met hun eigen handen Jezus uit Nazareth om het leven hebben gebracht. Daaraan hebben wij ons niet bezondigd met onze eigen handen. En mag ik het nou eens omdraaien? Als God tegen deze mensen, de moordenaars van zijn zoon, zegt, u komt die belofte toe. Zal hij het dan ook niet menen? Als hij tegen u zegt vanmorgen, u komt die belofte toe. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ik maak met u de stap naar het derde punt. Je wordt beleefd door het geloof. Wat is dat eigenlijk, de gave van de Heilige Geest? Er is nogal het nodige over te doen. In de loop van de kerkgeschiedenis is er ook heel veel reuring over ontstaan. En ik haast me te zeggen, gemeente, dat dat vaak ook komt door de kerken zelf. En ik zeg dat niet als verwijt naar anderen, maar ook naar mezelf. Mag ik zo eens wat dingen noemen? Te illustreren wat ik met deze uitdrukking bedoel. Er zijn delen in het Nieuwe Testament die niet of nauwelijks bepreekt worden. Ik denk aan hoofdstuk 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, Romeinen 12. Hoofdstukken die uitvoerig gaan over de gave van de Heilige Geest. Dat komt niet, denk ik, ik zeg het maar heel voorzichtig, dat komt niet omdat predikers in tijdnood zijn of willekeur hebben. Ik denk dat het ook komt en ik kijk ook naar mezelf, ik zeg dat heel nadrukkelijk opnieuw, omdat predikers misschien ook geen raad weten met die hoofdstukken. Hoofdstukken die heel nadrukkelijk ingaan op de persoon het werk en vooral ook de gaven van de Heilige Geest. En dan valt een gat open in de verkondiging van het woord. En u en ik lezen gewoontegetrouw de Bijbel van Genesis tot Openbaringen door. Dus op enig moment komen wij ook bij die hoofdstukken. En we stellen ons dan de vraag, hebben we wel eens een keer een preek uit dit hoofdstuk gehoord? Dan blijft het denk ik vaak stil. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat godvrezende gemeenteleden met goede bedoelingen die hoofdstukken gaan lezen. En daar een eigen uitleg aan gaan geven. En bijvoorbeeld zich helemaal gaan fixeren op de gaven van de Heilige Geest, spreken in tongen, gebedsgenezing. Vervolgens zien we dat dat helemaal uit de hand loopt. En komt er een reactie vanuit de kerk die dat in één keer van tafel veegt. Met alle gevolgen van dien. Er is in de loop van de tijd gemeente, en ik zeg het heel nadrukkelijk nog een keer naar mezelf toe, op dit terrein veel misgegaan. Ik wil vanmorgen met u twee dingen naar voren halen vanuit Handelingen 2. Eerst maar gewoon eens kijken, hoe werkt de Heilige Geest zijn eigen gave nu uit? Hier in de gemeente van Jeruzalem. Hoe wordt die gave beleefd door het geloof? Het eerste wat opvalt is het woord volharding. Ik lees het maar even met uw gemeente. Het viel net buiten de schriftlezing. Ook gedaan om de schriftlezing niet te lang te maken. Maar er staat in vers 41. Zij namen het woord van God aan, werden gedoopt en werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Daar stopt onze schriftlezing. Maar er staat er heel nadrukkelijk bij. Ze waren, vers 42, volhardende in de leer van de apostelen. Je mag het dan doorlezen. Volhardende in de gemeenschap. Volhardende in de breking van het brood. Volhardende in de gebeden. En ook aan het slot van dit gedeelte komt opnieuw dat woord volharden voor. Bijvoorbeeld vers 46. Dagelijks eendrachtig in de tempel, volhardende van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig wordt. Het eerste wat zichtbaar wordt als de gave van de Heilige Geest tot ontplooiing komt, is het woord volharden. En dat corrigeert ook wel een beetje ons beeld, gemeente. En wij zijn helemaal gericht op die grote schare die daar staat. En we verkijken ons op dat prachtige getal. 3000 mensen onder één preek. En als je Handelingen wat iets doorleest, dan zie je dat er dagelijks tot die gemeente werden toegevoegd. En dat het getal al heel snel oploopt. Maar mag ik vanmorgen op deze tweede Pinksterdag 2020 eerst maar eens de vinger leggen bij dat woord volharden. En dan zitten we eigenlijk vanuit Handelingen 2 midden in de actualiteit van vandaag. Laat ik het gewoon eens duidelijk maken met een concreet voorbeeld. Afgelopen zondagmiddag was ik eerder thuis omdat de dienst in de Middeldiepstraat eerder af is gelopen. De kerk begint daar eerder 's middags. En dat betekende dat ik nog een deel van de dienst kon meemaken samen met mijn gezin, thuis achter de laptop. Toen de dienst voorbij was en naar mij de vraag kwam, nou, hoe vindt u dat of hoe vind je dat, hoe heb je dat beleefd? Heb ik als eerste maar gezegd, ik heb ontzettend veel respect voor jullie gekregen. De predikant die hier op de kansel staat achter de camera, ik merk dat ook vanuit de gemeente, ontvangt veel respect. Dat valt helemaal weg, gemeente, bij het respect dat wij, ik in ieder geval, heb gekregen voor u. Om te volharden in deze tijd. Met deze middelen. En te blijven luisteren naar het woord van God. Ook in een thuissituatie. Dan zijn u, dan ben jij, dan ben ik, des te meer aangewezen op de gave van de Heilige Geest. Die ons ook de gave van rust, concentratie moet geven. Maar dus deze middelen gebruikt, en die voorbeelden zijn er ook, en deze tijd gebruikt om zijn eenzijdig, onwederstandelijke werk nog duidelijker neer te zetten, ook in het midden van de gemeente. Want met alles wat er veranderd is, merken we ook dat het woord van God, ook in het midden van onze gemeente, gewoon. En dat is dus niet meer gewoon. Maar ik zeg het in het licht van Gods trouw. Gewoon doorgaat. Vol volharden. Volharden in het gebed. Volharden in de leer van de apostelen. Volharden in het samen zijn. Al kan dat niet praktisch. Op enig moment kan dat in de gemeente van Jeruzalem ook niet meer praktisch. Dan zijn er vervolgingen. Moeten mensen thuis blijven? Houden ze de deuren gesloten? Maar in de weg van het gebed beoefent men de eenheid. Volharden. Misschien is dat ook wel de belangrijkste gave van de Heilige Geest. Tweede voorbeeld wat ik wil gebruiken om dit te illustreren, is de gemeente in Jeruzalem. Dit gebeurt ongeveer gemeente in 34 na Christus, de uitstorting van de Heilige Geest. In 70 na Christus wordt Jeruzalem ingenomen en verwoest door de Romeinse soldaten. En in 132 tot en met 135, met de belangrijke laatste Joodse opstand, wordt de stad helemaal omgeploegd, is het voor Joden verboden om in de stad nog te komen en staat er op de Tempelberg een tempel gewijd aan een van de Romeinse goden. Dat betekent dat deze gemeente in totaal nog geen 100 jaar heeft bestaan. En toen was het weg, weggevaagd van de kaart. In die korte periode heeft de Heer rijk gewerkt in de gemeente van Jeruzalem. En toch zou ik niet willen ruilen. Wij kijken terug in Nederland op een periode van 500 jaar, waarin het woord van God gepredikt mag worden, ook hier in Sliedrecht. Alsof dat geen gave van de Heilige Geest is. En dan hoeven we niet te rekenen, gemeente, maar dan mogen we toch wel in alle voorzichtigheid zeggen dat er in de loop van die 500 jaar meer dan 3000 mensen in Sliedrecht bekeerd zijn geworden, of niet soms. We zien daarin de soevereiniteit van de Heilige Geest. Waarom Sliedrecht en niet Jeruzalem? En we zien daarin tegelijkertijd ook de trouw, de gave van de Heilige Geest. Met het oog op het opbouwen van de gemeente ontwikkelt de Heilige Geest verschillende gaven. We zien dat ook in het Nieuwe Testament gebeuren. Verschillende mensen worden toegerust met de gaven van de Heilige Geest die op dat moment, op die plaats, nodig zijn. Als u die twee verschillende brieven van Paulus legt naast elkaar, de eerste brief van de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, waarin hij uitlegt wat de gaven van de Heilige Geest zijn, somt hij andere gaven op dan in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 12. U ziet soms overeenkomst, maar ook heel vaak verschil. Gaven die Paulus benoemt in het midden van de gemeente van Korinthe, laat hij liggen als het gaat om de gemeente van Rome. En in Rome zijn er weer andere gaven van de geest zichtbaar en merkbaar dan in de gemeente van Korinthe. Blijkbaar geeft de Heilige Geest aan de ene gemeente andere gaven dan aan de andere gemeente. Omdat de plaatselijke situatie in die gemeente en de omstandigheden van die gemeente verschillen met de naburige zustergemeente. Wij beschikken daar dus niet over. Wij mogen daarom vragen. En de Heilige Geest geeft dat ook in rijke mate. Ook met het oog op onze gemeente. Laten we dat meenemen, gemeente, in onze gebeden. Ook met het oog op de tijd waar we voor staan. En we staan nogal voor een heel aantal zaken. Dus het gaat om de versoepeling van de maatregelen. Maar ook de grote vragen die in het midden van de gemeente leven. Hoe moet het nou verder met de nieuwbouw? In al die dingen zijn we afhankelijk van de Heilige Geest en de gave van de Heilige Geest. Hij geeft een ieder, zegt Paulus in de eerste brief aan de Korinthe, aan een ieder onderscheiden gave. Hij geeft dat. En als wij als gemeente bepaalde gaven niet krijgen in 2020, dan hebben we nog genoeg aan de gave van de Heilige Geest zelf. Het laatste vanmorgen, wat bedoelt de Heilige Geest eigenlijk met gaven? We hebben dan vaak het beeld voor ons gemeente, en ik sluit me direct bij u aan, bij hele bijzondere gaven, waardoor mensen opvallen. En we zouden zeggen excelleren, die steken dan met kop en schouders boven iemand anders uit. Zo heb ik heel vaak er ook over gedacht. Totdat ik ergens een keer in de gemeente het volgende meemaakte, en dat wil ik ook aan het einde van deze preek op Pinksteren aan de u en mij meegeven. Het was een gemeente waar twee organisten speelden. En die waren begaafd, het begeleiden van de gemeente. Maar wat wil nou het geval, kort achter elkaar, in nog geen half jaar tijd, verhuisde de organisten. En toen zat de gemeente met een groot probleem. Wie kon op zondag nou de gemeentezang begeleiden? Kerkraad vergaderde, keek rond in de gemeente. Maar hoe ze de gemeentegids ook binnenste buiten keerden, ze konden niet iemand vinden die in hun ogen de gave had om de gemeentezang op zondag te begeleiden. Uiteindelijk kwam iemand met het idee, er was in de gemeente een gemeentelid die orgel kon spelen, maar dan hield het eigenlijk ook wel op. Maar wat moet je in zo'n situatie? En op een gegeven moment nodigde men zichzelf uit op dat adres. Inleidend praatje. En al heel snel kwam de vraag op tafel. Dit is de situatie. Zou jij ons als gemeente willen gaan begeleiden? Het was een heel eenvoudig gemeentelid, die kreeg de schrik van de leef. En ze weigerde dat. Ze zegt, dat kan ik niet. Daar heb ik de gave niet voor. De kerkraad hield aan en die zei, wat moeten we nou anders? We hebben niks te kiezen. We begrijpen je schroom, maar dien ons daarin en kom ons helpen. En zo ging die persoon de gemeente begeleiden. Dat ging goed. De gemeente accepteerde het. Dat ze niet zoals voorheen door begaafde organisten werden begeleid, dat ging goed. Totdat er nieuwe organisten vanuit de jeugd opkwamen die wel getalenteerd waren. En toen ontstond de kritiek op die ene organist. De kerkraad ging daar op een gegeven moment in mee. En men had besloten op een avond tijdens de kerkraadsvergadering toch maar naar die organist te gaan. En die persoon vriendelijk te bedanken voor de bewezen diensten, want er waren nu andere organisten. En ze zaten daar op de bank, het gesprek begon. En ongevraagd kwam die organist die ze gevraagd hadden een aantal jaren geleden terug op de teruggeliggende periode. En die vertelde in alle spontaniteit hoe die persoon zich voorbereidde op elke kerkdienst. Wat voor die persoon nog steeds een onmogelijke opgave was. Dat deed hij als volgt. Hij oefende achter het orgel, maar voordat hij op de kruk ging zitten, boog hij eerst zijn knieën voor de Heer. En vertelde de Heer, Heere, nu moet ik iets gaan doen waar ik geen talenten voor u heb gekregen. Maar de gemeente heeft het nodig, wilt u de gave geven. En na het einde van een dienst, als die organist had begeleid, beleed ze tekortkomingen tegenover de Heer. En vroeg of God die dienst, die met alle lek en gebrek was volbracht, wilde heiligen door zijn geest. Ter plekke besloot de kerkraad om die vraag maar niet neer te leggen op tafel. Zou je willen stoppen? Maar ze kozen voor de gave van zelfverloochening en bescherming van het kwetsbare. Ik denk dat daar, gemeente, het is maar gewoon een voorbeeld uit de praktijk van het leven, voor u en voor mij ook een les ligt. Niet alleen als gemeente, maar ook persoonlijk. Bij de gave van de Heilige Geest hebben we altijd oog voor het opzienbarende. Misschien is wel de moeilijkste gave van de Heilige Geest de gave van zachtmoedigheid en verdraagzaamheid. Dat we juist die zwakkeren in onze ogen zwakkeren. En naar de maatstaven van onze omgeving dat niets betekende. Hoger achter. In die weg wil God de Heilige Geest zichzelf verheerlijken. En ook in het midden van onze gemeente in rijke mate werk. Daarom heb acht op elkaar. En acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Amen.